op de praktijkvloer van het dagelijks leven.
Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. In het laatste gedeelte van het voorgaande hoofdstuk heeft de Heer in Lucas 14 gesproken over waar discipelschap. Nu heeft hij dat wel op meerdere plaatsen gedaan, maar nergens heeft hij vereisten voor waar discipelschap zo aangescherpt als in dit Bijbelgedeelte. Met andere woorden, de lat wordt hier op zijn hoogst gelegd. Als u de Bijbel open voor u hebt, dan leest u in hoofdstuk 14 vers 26... Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En ook vers 27, wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. En ook vers 33, zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. De vereisten voor waar discipelschap liggen er niet om. Het is werkelijk alles of niets. Met minder neemt de Heere geen genoegen. In vers 35b besluit de Heere deze uiteenzetting over waarachtig discipelschap met deze oproep: wie oren heeft om te horen, laat die horen. Met andere woorden, als je deze woorden tot je hebt laten komen, neem het dan ter harte en handel dienovereenkomstig. Je weet nu wat het betekent om mijn discipel te zijn. Zou je daar dan nu ook op willen ingaan? Zou je mij tot de koning van je leven willen maken? Alle andere geliefden en relaties, ja zelfs ons eigen leven, komen op een tweede plaats. We geven alles wat we zijn en alles wat we hebben over aan de Heere, aan zijn heilige wil die volmaakt is en goed. Dus waar discipelschap is een restloze overgave en toewijding. Het betekent dat de Heere je alles is in alle dingen. Een buitengewoon hoge maatstaf. Maar dan ons Bijbelgedeelte. Ons Bijbelgedeelte opent met deze onwaarschijnlijke woorden. Al de tollenaars nu en zondaars kwamen bij Jezus om hem te horen. Is dat niet prikkelend? De Heer heeft zojuist de hoge vereisten voor waar discipelschap uiteengezet. En wie komen er nota bene tot hem? De laagste sociale klasse van de toenmalige maatschappij. Het uitschot, de randfiguren, die lui met wie je liever niet gezien wil worden. De hoogste vereisten van waarachtig discipelschap trekken in de tekst het laagste soort mensen naar onze beoordeling. Waarom zou dat zijn? Wat denk je? Zou het misschien zijn omdat zij de noodzaak van een veranderd leven inzien? Ze wisten dat ze bij lange na niet voldeden aan die hoge maatstaf, maar ze wilden wel. En ze geloofden vast en zeker dat de Heer Jezus in staat is om hun leven zo om te vormen dat ook zij waarachtige discipelen van Jezus mogen zijn. Deze mensen waren, zoals eerder opgemerkt, het uitschot van de maatschappij. De maffia van het toenmalige Israël, bestaande uit tollenaars, die werden algemeen gezien als afpersers, loesje figuren. Zondaars staat er. Dat wil zeggen publieke vrouwen. Zij die er een losse seksuele moraal op nahielden. Dat zijn de mensen die zich om de Heere verzamelen en verlangend zijn om zijn stem te horen. Ik hoop van harte dat jij vandaag met diezelfde ontvankelijke houding gekomen bent. Dat je ernaar verlangt om de stem van de Heere te horen. Er is ook een woord voor jou bij vandaag. De Heere wil tot je spreken. Hij wil ook tot jou spreken. Maar de tollenaars en de zondaars zijn niet de enigen die daar aanwezig zijn. Vers 2 zegt: en de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar. En zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hem. De fariseeën en schriftgeleerden waren de mannen die zich lieten voorstaan op uiterlijk vertoon. Daar lieten ze zich door leiden. Je zou verwachten dat zij door deze uiteenzetting over waar discipelschap tot in het diepst van hun ziel geraakt zijn. Maar het tegendeel is waar. Het lijkt hen absoluut niets te doen. Het glijdt van hen af zoals water van een net gewakste auto. Misschien hebben jullie gisteren wel je auto even door de wasstraat gereden. Is er zo'n laagje weer overheen gekomen. Je hebt vanmorgen je auto misschien uit de garage gehaald of onder de carport vandaan en je reed hem weg. En dat water wat viel, dat druppelde allemaal er langs af. Het deed die auto helemaal niets. En dat was nu net precies het geval met de fariseeën en schriftgeleerden. Ze hebben misschien niet eens gehoord wat die Heer zojuist allemaal gezegd heeft. Ze lieten het allemaal langs zich afglijden. Gruwelijk is het als dat gebeurt. De Heere verhoede het dat dat bij een van ons zou gebeuren. Straks dat je het zeg maar van je afschudt. Zoals een hond die in het water is gesprongen eruit komt. Het van zich afschudt zonder dat het hem doet. Zonder dat het in feite is doorgedrongen in de dorre aarde van je hart. De fariseeën en schriftgeleerden waren helemaal ondersteboven van het feit dat al deze zondige mensen zich om Jezus verzamelden. Dat was voor hen het bewijs dat hij onmogelijk de Messias kon zijn. Moet je toch eens zien. Afpersers, daar gaat hij mee om. Prostituees, dat zijn de mensen met wie hij omgaat. Moet je eens zien. Deze fariseeën en schriftgeleerden waren huichelaars. Precies zoals al die mensen vandaag de dag die op de fouten en tekortkomingen van de christenen wijzen en dat dan als argument gebruiken om niet te geloven. Er zijn ik weet niet hoeveel mensen die de zwakheid van de christenen en van de kerk in het algemeen gebruiken om niet voor Christus te buigen. Natuurlijk, broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, natuurlijk moeten wij door de genade en de kracht van God leven naar de belijdenis van onze lippen. Laten we de ongelovige wereld geen excuus geven om de Heer Jezus Christus af te wijzen. Maar aan de andere kant, laten we het maar eerlijk toegeven, niemand van ons is volmaakt. Niemand van ons is vrij van zonde. En dat wordt deze ongelovige door hen gebruikt om Christus af te wijzen. Moet je eens kijken wat hij doet. Moet je eens kijken wat hij zegt. Nou, als dat christenen zijn, geef mij portie maar dan aan Vicky. En dat is precies wat deze fariseeën en schriftgeleerden deden. Schamperend hoor je ze zeggen dat de kerk vol zit met huichelaars. Daarom dat zij geen christen zijn. Er zijn zoveel hypocrieten die beweren christen te zijn. Wat mij betreft, gemeente, is dat de huichelarij ten top. Hoe dan ook, deze fariseeën en schriftgeleerden hielden zich verre van tollenaars en zondaars. Zij noemden hen de mensen van het land. De mensen van het land. Waarschijnlijk omdat deze mensen werelds leefden en de wetten van de Heer aan hun laars lapten. Het waren mensen van het land. Wij zouden vandaag zeggen aardse mensen, aardsgezind. We zouden zeggen wereldse mensen die lui. Door je dochter uit te huwelijken aan iemand van het land, nou, dan kon je haar volgens hen net zo goed vastbinden en overgeven aan de hongerige leeuw. Zo meenden deze fariseeën en schriftgeleerden. In de regels voor het fariseïsme was het als volgt vastgelegd, ik citeer. Wanneer iemand van het land is, zeg maar een werelds mens, vertrouw hem geen geld toe, neem geen getuigenis van hem aan, vertrouw hem geen geheim toe, stel hem niet aan als pleegouder, laat hem geen goede doelenfondsen beheersen en vergezel hem niet op reis. Koop niets van hem, verkoop niets aan hem. Laat hem niet bij jou over de drempel komen en ga niet bij hem over de drempel. Ze vermeden elk contact met mensen van het land. Wereldse mensen, zeg maar. Sterker nog, zij meenden dat er vreugde was in de hemel als een van hen omkwam. Zo werd het door de fariseeën en schriftgeleerden over deze mens gedacht. En toen zij zagen dat de mensen van het land zich bij Jezus ophielden, verachtten zij hem. Deze man ontvangt zondaars en eet met hen. In het Grieks staat er alleen deze. Deze. Die. Vol verachting en afwijzing. Ze willen werkelijk niks met hem te maken hebben. die verachting, die minachting, daar hadden ze als eerder lucht aan gegeven. In Lucas 5, als je dat even met mij opzoekt. Lucas 5. Hou je vinger bij Lucas 15. Maar in Lucas 5 vers 30. Daar lezen we een soortgelijke reactie. Lucas 5 vers 30. En hun schriftgeleerden en de fariseeën morden tegen zijn discipelen en zeiden: waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Vers 31. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Let op, daarmee zegt de Heere niet dat zij behouden zijn, of dat het met hen wel in orde zit. Nee, de Heere spreekt hier over mensen die zichzelf rechtvaardigen voor God. Mensen die denken dat ze bij de Heere God door de beugel kunnen. Die geen hulpvraag hebben en geen schuld erkennen. Het had geen enkele zin om deze mensen te helpen. Daar stonden ze ook helemaal niet voor open. Ze voelden zich gewoon goed voor God. Niet schuldig voor God. En daarom dat de Heer Jezus zegt dat hij gekomen is voor mensen die weten dat ze door de zonde verziekt zijn. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn, deze tollenaars en zondaars zijn ziek. Zij hebben een dokter nodig en dat weten ze en dat erkennen ze. Jullie daarentegen, fariseeën en schriftgeleerden, jullie ontkennen jullie ziek zijn en zijn daarom ten dode opgeschreven. Want zonde leidt tot de dood. Terug naar ons Bijbelgedeelte. Alles wat de Heer nu in het vervolg van de tekst zegt, zegt hij tegen hem. In vers 3, en hij sprak deze gelijkenis tot hen. Wie zijn die hen? Nou, inderdaad, dat zijn de schriftgeleerden en de fariseeën. Voor de uitleg van deze gelijkenis is het van belang, broeders en zusters, dat wij beseffen dat hij tot hen, de fariseeën en schriftgeleerden, sprak. Tot hen die vol verachting zeiden: deze, die ontvangt zondaars en eet met hen. Vers 3, en hij sprak deze gelijkenis tot hen. Nu zijn de meeste uitleggers het erover eens, dat als er in Lucas 15... gesproken wordt over het verloren schaap, het verloren zilveren penning en de verloren zoon, dat het om één gelijkenis gaat. Het gaat om één gelijkenis bestaande uit drie verhalen, maar het zijn drie verhalen met éénzelfde centrale boodschap. Er is iets wat verloren is, dat wordt gevonden. En daarover is grote blijdschap. Dat is eigenlijk het thema, de structuur van deze drie verhalen die samen één gelijkenis vormen. Iets of iemand is verloren, er wordt gezocht, gevonden en daarna grote blijdschap. Grote blijdschap. Er ligt in deze gelijkenis een grote nadruk op verlorenheid. We lezen tot 7 keer toe het woord verliezen of verloren zijn. En dat is dan eigenlijk meteen ook de centrale boodschap. Het gaat hier om datgene wat verloren is. Maar daarna lees je ook het woord vreugde, blijdschap. En dat volgt onmiddellijk daarop, want datgene wat verloren en gevonden is, daarover is grote blijdschap. Nogmaals, het doel van deze gelijkenis is om duidelijk te maken dat de Heere deze mokkende fariseeën en schriftgeleerden aan het verstand wil brengen dat de Heere God verloren zondaren zoekt te redden. En als hij hen gered heeft, is er grote vreugde in de hemel. Dat is de les. Om het met de woorden van Lucas 19 te zeggen, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Daarom dat hij gekomen is. Ja, de fariseeën verheugden zich, want er een van deze zondaars, deze wereldse mensen, omkwamen. Zij meenden ook dat de hemel daarover verheugd was. Maar de Heer Jezus leert ons het tegenovergestelde, namelijk dat de Heere God zich verheugt wanneer verloren zondaren, wereldse mensen, gevonden en gered worden. Natuurlijk, het overkoepelende thema van Lucas 15 is de genade van God. En dat was deze genade waaraan de fariseeën en schriftgeleerden zich ergerden toen tollenaars en zondaars zich om Jezus verzamelden. Vers 3. En hij sprak deze gelijkenis tot hem. Welk mens onder u, dus die hen, fariseeën, schriftgeleerden, welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. De Heere richt zich dus tegen de fariseeën, het schriftgeleerde. Zij zijn de eerste geadresseerden. En hij vertelt je de gelijkenis van het verloren schaap, want hij veronderstelt dat deze innerlijk verharde mannen toch nog wat gevoel zouden hebben bij een verloren schaap. Nu lijkt het verlies van een van de 100 schapen niet zo'n groot verlies te zijn. Je vraagt je af, zou de herder het überhaupt in de gaten hebben gehad dat er één zou missen? Maar een ware herder, weten we, die telde zijn schapen. En wanneer er één ontbrak, had hij geen rust totdat het gevonden was. Deze 99 overige schapen in deze gelijkenis, en dat zal u misschien verrassen, maar die staan niet voor de ware kinderen van God, maar veel eer voor die zelfvoldane doe-het-zelvers, die zichzelf alles behalve als verloren zien. Laat staan dat ze gevonden moeten worden. In vers 7, in de toepassing, zegt de Heere: ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Dat zijn dus overduidelijk die zelfvoldane doe-het-zelvers, de fariseeën en schriftgeleerden, die meenden dat zij zich niet hoefden te bekeren en markeerden niets aan hen. En daarvan zijn er maar liefst 99. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 waar? In de woestijn / wildernis. Deze 99 bevinden zich in de woestijn, niet in de veilige omgeving van de schaapskooi, niet thuis, maar in de wildernis. Dat is in de koude wildernis van de zelfvoldaanheid. Hoe dan ook, het gaat in deze gelijkenis niet om deze 99 schapen, maar om dat ene verloren schaapje. In de gelijkenis van de verloren zoon daarentegen gaat het om de 99. De meeste versen worden in dat verhaal gewijd aan de oudste zoon. We hebben het eigenlijk altijd over de jongste zoon. Maar in de gelijkenis ligt de nadruk op de situatie van die oudste zoon. En die staat voor die 99. Maar in dit eerste verhaal hebben zij een bijrol. Het gaat in ons verhaal primair om dat ene verloren schaap. Naar alle waarschijnlijkheid dat schaapje zich ook bewust is van zijn verlorenheid. En hij loopt groot gevaar door wolven te worden verslonden. Het gevaar bestaat dat hij van een steilte zal vallen. Hij loopt het gevaar om in een gat te vallen waar hij op eigen kracht niet uit kan komen en waar hij een smartelijke hongerdood zal sterven. En nu zal de herder alles doen wat nodig is om dat ene verloren schaap te vinden, wat dat ook aan persoonlijke offers zal kosten. Vers 4b zegt, hij gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt. Dat is dus de inzet, het erachteraan gaan, zoeken, totdat hij het vindt. De inzet waarmee de Heere zich inspant om het verlorene te zoeken en te redden. Dat is een vooruitblik op Golgotha. De Heere Jezus Christus is bereid, mensen, om alles te doen wat nodig is om ons van de zonde en de verlorenheid te redden. Ja, wat het hem ook aan persoonlijke offers zou kosten. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Aan het kruis heeft hij zichzelf in onze plaats en voor onze zonde gegeven. Voor dit ene verloren schaap dat bewust is van zijn verlorenheid, is de Heere gekomen. Het is de Heere om dat ene schaap te doen. Ja, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, te redden wat verloren is. En daarvoor zal hij hen moeten opzoeken. En dat is precies wat hij 2000 jaar geleden in het nachtelijk duister van Judea heeft gedaan. Hij is gekomen, God in mensengedaante, om te zoeken wat verloren is, om te redden. Daarom dat hij gekomen is. Hoe kunnen die fariseeën en het schriftgeleerden toch zeggen dat hij met mensen van de wereld omgaat? Hij is juist gekomen, niet voor fatsoensrakkers, niet voor vrome kwezels. Hij is gekomen voor wereldse mensen, verloren mensen is hij gekomen. Vers 5, en als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders, als hij het gevonden heeft. Weet u, er is grote vreugde en blijdschap als het schaap gevonden is. Deze blijdschap is het thema van de 3 volgende versen. De herder is overduidelijk een beeld van de Heere Jezus Christus. Wanneer hij het verloren schaap gevonden heeft, oh, dan is zijn hart verheugd, dan juicht zijn hart, dan zingt de hemel. Hij neemt het op zijn schouder, hij verzorgt de wonden en hij draagt het naar huis. Een prachtig beeld van onze Heere Jezus Christus, die ons zoekt te redden uit onze zonde en verlorenheid en die ons veilig thuis brengt. Vers 6, en als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hem: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Waar brengt hij het schaap? Bij de 99 in de wildernis? Nee. Waar brengt hij het schaap? Thuis brengt hij het schaap. Niet bij de 99. Dat is een belangrijk onderscheid wat opnieuw duidelijk wil maken dat deze 99 de fariseeën en schriftgeleerden voorstellen. En wanneer hij thuis komt, verheugen zijn vrienden en buren zich met hem. De reden dat er zo'n grote blijdschap is, is omdat het voor een grote geestelijke waarheid staat. Vers 7. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Blijdschap over één man, één vrouw die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest ontdekt wordt aan zijn verlorenheid en zijn zonde. Waar de ogen van het hart geopend worden voor Jezus. En door het Heilige Geest, Christus wordt aanvaard als zaligmaker, als Heer. Blijdschap in de hemel. Hieruit blijkt wel van wat voor onschatbare waarde één menselijke ziel heeft voor de Heer. Al die vreugde over één klein schaapje. Zo belangrijk ben jij voor de Heer. Zo belangrijk, zoveel waarde hecht de Heer aan één menselijke ziel. Hij geeft zoveel om jou dat hij zijn leven gegeven heeft, opdat wij niet verloren zouden gaan in de wildernis van dit leven, verscheurd zouden worden door de boze, maar eeuwig leven zouden hebben. Als er iemand in ons midden is die de Heer Jezus nog niet als zijn zondeverlosser heeft leren kennen, als je overtuigd van zonde, je vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Wat moet je doen om zalig te worden? Stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult zalig worden. Dan is er vandaag de grote blijdschap in de hemel. Eén mens is voor de Heer zo onvoorstelbaar belangrijk en kostbaar. Hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij ons? Is één mens, zo'n wereldse figuur waar we het over hebben, kostbaar voor ons? Ik bedoel, zo kostbaar dat wij, ik weet niet wat voor ongemak en moeite zouden willen verduren om die ene wereldse man of vrouw voor de Heer te winnen. Vele zendelingen en evangelisten brengen dit offer. Ze verlaten hun eigen veilige, comfortabele leven en trotseren taal, cultuur, klimaat en armoedegrenzen. Dus ze gaan op zoek naar die ene mens in de binnenlanden van Afrika. Die ene mens in de sloppenwijken van Azië. Die ene mens in de jungle van Zuid-Amerika. Die ene mens op de ijsvlakte van de Poolgebieden. Die ene mens in een van die asfaltjungles van de miljoenen steden van deze wereld. Ze gaan op zoek naar die ene mens. Als onderherder onder die grote opperherder Jezus, is één mens zo belangrijk bij ons? Het gaat de Heer maar om die ene. Dat zie je ook terug. Kijk, lees de handelingen er maar op na. Er zijn maar een paar van die hele grote samenkomsten. Maar dan zie je dat de geest van God een man aangrijpt. Die op die eenzame weg uit Jeruzalem teruggaat naar Ethiopië. En God spreekt hem aan en die ene man wordt gered. Hoofdstuk 9, handelingen 9. Die ene man op weg naar Damascus. Vijand van God en Gods kerk. Hij wordt gered. Lees de handelingen maar op na. Die ene vrouw bij de rivier. Zij wordt gered. Zo gaat de Heere zijn weg in deze wereld. Hij redt er nu hierheen, dan daarheen. Eén schaapje is voor hem zo kostbaar. Hoe is die vreugde bij ons? Is er bij ons vreugde over die ene man, die ene vrouw die tot Jezus komt? Zo hoort het wel te zijn, gemeente, zo is het in deze gelijkenis. Het laatste gedeelte van vers 7 zegt, ik zeg u, dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Let op, wat staat er? Lees maar mee. Vers 7b. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Ik vraag u, zijn er rechtvaardige mensen die geen bekering nodig hebben? Antwoord, nee, die bestaan niet. De profeet Jesaja zegt daarover, wij alle dwaalden als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Heeft u dat gehoord? Wij allen dwaalden als schapen. Met andere woorden, alle schapen zijn verloren schapen. De apostel Paulus zegt, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. En even verderop zegt dezelfde apostel, want allen hebben gezondigd en missen het doel waarvoor God hen geschapen heeft. De heerlijkheid, de eer van God. Er zijn geen rechtvaardige mensen die geen bekering nodig hebben. Die bestaan eenvoudigweg niet. Maar wat bedoelt de heiland dan met die 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben? Dat lijkt toch in tegenspraak te zijn met wat Jesaja, met wat Paulus ons zegt. Ik hoop van harte dat je je Bijbel nog open op schoot voor je hebt. En als je even terugbladert naar Lucas 13 vers 3... Lucas 13 vers 3. Dan lees je dat Jezus zegt. Lucas 13 vers 3. Nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Met andere woorden, Lucas 13 vers 3. Iedereen zonder uitzondering moet zich bekeren. Er zijn geen mensen die geen bekering nodig hebben. En ook vers 5. Ook vers 5, ik zeg u, nee, maar als u zich niet bekeert, zult u alle evenzo omkomen. Iedereen zal omkomen in het eeuwig oordeel. De Bijbel spreekt over de hel. Iedereen zal omkomen in de hel, tenzij een mens zich bekeert. Er zijn blijkbaar geen rechtvaardige mensen die geen bekering nodig hebben. Iedereen moet zich bekeren, jij moet je bekeren. Hoor je dat? Jij moet je bekeren. Ik sta hier niet te preken. Je kunt me niet parkeren en denken dat studeerkamer theologie. En straks is het voorbij, gaan we aan de koffie. Het is een woord van God voor jou, jongen. Meisje, man, vrouw. Jij moet je bekeren tot de Heere. De Heere zegt, bekeert u dan. Als Paulus in Handelingen 17 in Athene op de Areopagus staat en het evangelie verkondigt, dan zegt hij, God verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan alle mensen overal, dat zij tot bekering moeten komen, dat God een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man voor wie hij door wie hij bewijs geleverd heeft, door hem uit de doden op te wekken. Alle mensen overal moeten zich bekeren. Dat is een indringende, een prangende oproep tot bekering, tot een breken met de zonde en de ongerechtigheid en een gelovig aanvaarden van de Heere Jezus Christus als zondeverlosser. Maar goed, wat bedoelt de Heere nu toch met die 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben? Ik denk dat we in Lucas 16 het antwoord vinden op deze vraag. Lucas 16, vers 14 en 15. Weet u, een regel is bij de uitleg van de Heilige Schrift: vind je het antwoord op een bepaalde vraag niet in de onmiddellijke context, zeg maar, van de tekst waarin die vraag opkomt, dan kijk je naar de verband daaromheen. Dan kijk je net iets verder weg. En zo is er bij ons dus de vraag nu gerezen: wie zijn die 99 die geen bekering nodig hebben? De context zelf wijst weliswaar indirect daar naartoe, maar hier krijgen we een hele duidelijke hint. Lees maar mee, Lucas 16, vers 14. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën, die geldzuchtig waren, en zij beschimpten hem. En hij zei tegen hen: u bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. Nou, dat is de sleutel. Daar heb je in feite het antwoord. Die u zelf rechtvaardigt voor de mensen. Met andere woorden, ze zijn rechtvaardig in eigen ogen. Zij rechtvaardigen zichzelf. Het zijn geen rechtvaardige mensen die geen bekering nodig hebben. Wat de Heer Jezus zegt is dat zij van zichzelf menen dat zij rechtvaardig zijn. Zij denken van zichzelf: wij hoeven ons niet te bekeren. Waarvan zouden we ons überhaupt moeten bekeren? En even verderop, in Lucas 18, zegt de Heer, in Lucas 18 vers 9. Lucas 18 vers 9. En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Ze waren van zichzelf overtuigd dat zij rechtvaardig waren. Niet dat zij feitelijk rechtvaardig waren en feitelijk geen bekering nodig hadden, want dat hadden ze wel degelijk. De Heer Jezus zegt dus dat deze fariseeën en schriftgeleerden rechtvaardig waren en geen bekering nodig hadden in hun eigen ogen. En dat is een kapitale vergissing. Een intrieste stand van zaken. En deze eigen gerechtigheid brengt alles behalve vreugde in de hemel. Integendeel, het veroorzaakt verdriet en uiteindelijk toorn van God. Iemand die zegt: nou, ik doe het nog niet zo slecht. Weet je, ik kom op eigen kracht wel in de hemel. Maak je over mij maar geen zorgen. Ik ben een goed mens geweest, een goede echtgenoot, een goede ouder, een goede buur, een goede collega, een goede wereldbewoner. Ik heb netjes geleefd. Ik heb een ieder gerespecteerd en het zijne gegeven. Ik ben regelmatig naar de kerk gegaan. Ik vloek niet, ik steel niet. Wat wil je nog meer? Als ik er niet kom, wie komt er dan wel? Wat bedoel je nou met dat ik me van mijn zonde moet bekeren? Welke zonde? Er is geen vreugde in de hemel over dat soort praat. Integendeel, er is verdriet. Want in werkelijkheid is de persoon die zo in het leven staat verloren zonder dat hij het weet. Hij bevindt zich te midden van de 99. Hij denkt dat het allemaal dik in orde is omdat er zoveel zijn. Maar in werkelijkheid bevindt hij zich in de woestijn, de wildernis. In de koude, ongevoelige wildernis van de zelfvoldaanheid en zelfrechtvaardiging. Verloren, zonder dat hij het weet. Zo iemand is ook alles behalve bereid om gevonden te worden. Hij is alles behalve bereid om zich uit zijn verloren staat te laten redden. Er moet een zekere ontvankelijkheid en bereidheid zijn om onze geestelijke nood te erkennen. En daartoe komt een mens alleen onder het overtuigende werk van de Heilige Geest. Maar daar wilden de fariseeën en schriftgeleerden niet van weten. Daarom dat er voor hen geen hoop is. De tollenaars en zondaars. Zij erkennen hun nood. Ze komen tot Jezus. Voor hen is er hoop. Nu is de vraag natuurlijk, tot besluit: tot welke groep behoor jij? tot welke groepen horen wij? Erkennen wij onze nood? Erkennen wij onze zondeschuld voor een driemaal heilig God? Erkennen wij de onmogelijkheid om onszelf te rechtvaardigen voor deze grote, ontzagwekkende God? Erkennen wij dat wij met al onze verfijnde manieren en mooie kleren en keurig nette leven verloren zondaars zijn die zich moeten bekeren? Alleen wanneer je anders gaat denken over je zonde en over de Heere Jezus Christus als de enige weg tot behoud, alleen dan is er hoop dat je ooit gevonden en gered zal worden. Zo niet, dan ben je voor eeuwig verloren voor God. Daarom als je vandaag zijn roepende stem hoort, kom tot Hem. Kom tot Jezus. Kom tot de goede herder, de Heere Jezus Christus. Hij zoekt ook jou. Zijn roepstem klinkt in de evangelieverkondiging. Zit je gevangen in een put van verslaving? Zit je gevangen in de put van de zonde? Hoor je zijn roepstem? Zeg dan, hier ben ik, Heere. Hier ben ik. Laat je redden door Hem. Roep je verlorenheid tot Hem. Hij heeft nog nooit één verloren schaap afgewezen. Nog nooit. En wanneer je door Hem gevonden wordt, ontvang je vergeving, rechtvaardigmaking en eeuwig leven. En wanneer je gevonden wordt en gered wordt, ontvang je eeuwig leven. En wanneer je zou kunnen, hè, wanneer je je oor even te luisteren zou kunnen leggen aan de poort van de hemel, dan hoor je muziek zoals je het nog nooit gehoord hebt. Een zinnen, een vreugde, een blijdschap, een jubelen, een juichen. De engelen vieren feest. De hemel juicht. Want er is één schaap, één man, één vrouw die tot Jezus is gekomen. Dat kun je doen op de plaats waar je zit. Vanuit de eigen put van je eigen leven. Je hoort de roepstem van de Heer. Je zegt, Heiland, Heiland, hier ben ik. En hij heeft nog nooit één verloren zondaar, schaapje, afgewezen. Laten we samen bidden. Misschien dat je in de stilte van je eigen hart wil antwoorden op de roepstem van de Heer. Misschien dat er deze middag een verloren schaap gered mag worden onder het overtuigende, wederbarende werk van de Heilige Geest. Misschien dat deze middag, heren, schriftgeleerden en fariseeën ontdekt worden aan een huichelarij, een ingebeelde vroomheid, een ingebeelde zelfrechtvaardiging. Zij zich mogen bekeren tot U, de levende God. Dat niemand van ons heren verloren zal gaan. Geen van onze kinderen, geen van onze kleinkinderen. Geen van de mensen die hier deze middag zijn, heren, dat U uw woord wil bevestigen aan de deurposten van ons hart. We vragen het U uit genade. In Jezus' naam. Amen.